Nou, we gaan het nog een keer proberen. Hij is bezig om aan te gaan. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd of hij het nu wel doet. Ja, hij slaat gewoon uit, dus het moet het gewoon doen. Is weer goed, zie ik staan bij Jaap.
Oh.
Hoor jij wat, Helene?
Nee, ik heb het nou niet gedaan.
Oh.
Nee, ik kan maar even kijken.
Ja. Het geluid, ik zal even door blijven praten. En Jaap zei, is weer goed. Dus ja, dat was het eerste bedoel. Nog steeds het geluid goed voor degene die kijken. Ik heb eigenlijk niks veranderd. Ik heb gewoon weer opnieuw opgestart. Hoor je niks? Zie je nu al?
Ja, hij is,
hij is nog bezig. Oké. Okay. Okay. Geluid is er. Oké, okay. Dan is het goed.
Ja.
Oké. Ja, waarom het niet deed, ik weet het echt niet. Want ik heb gewoon dezelfde instelling aangehouden. En ik heb het weer even uitgedaan, weer aan. En nou, gelukkig doet hij het. Oké, dan zijn we dus alweer inmiddels even bezig. Maar goed, ik heb natuurlijk net het een en ander verteld. Niemand heeft het gehoord. Maar goed, het was eigenlijk een beetje een weergave van de vorige week. Kleine samenvatting, dus dat ga ik nou niet doen. Wil je het weten, dan ga je maar naar de studie van vorige week luisteren. We gaan naar hoofdstuk 4. Ja? Dus de toespraak van Petrus is tot het volk geweest met handelingen 2 en handelingen 3 naar aanleiding van de kreupele die genezen is. En dat blijft niet onopgemerkt. Ja, net zoals de Heer Jezus bleef zijn optreden ook niet onopgemerkt. Waarom niet? Omdat hij natuurlijk vele tekenen en wonderen ook deed. En hier zien wij in hoofdstuk 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Ja, dat is, hier staat Petrus en Johannes voor de raad. Dat is het welbekende Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat ken je waarschijnlijk wel die uitdrukking. Wij zeiden dat vroeger in de kerk altijd. Van de ouderlingen. Kijk, daar zit het Sanhedrin. Dat waren de ouderlingen. Maar dat het Sanhedrin, dat was eigenlijk het bestuursorgaan van Israël. Dat wil zeggen, daar zaten dus de priesters in, daar zaten de fariseeërs in en daar zaten de sadduceeën in. En je ziet hier ook in vers 6, zie je de hoogpriester staan en van het hoogpriesterlijk geslacht. In vers 5, de oogsten en de ouderlingen en de schriftgeleerden die vergaderden. Het was een Sanhedrin, dat was een bestuursorgaan en die konden in feite gewoon hun gang gaan. Ze hadden een zekere vrijheid. Tenminste, als ze het Romeinse gezag erkenden. Dat was het Romeinse Rijk ook onbekend. Hè? Je had een zekere mate van vrijheid wel. Als je het gezag van de Romeinen maar erkende. En dat was bij Israël ook zo. Alleen ze mochten niet de doodstraf zelf uitvoeren. Daarom is de Heer Jezus Christus ook overgegeven aan Pilatus. Met Stefanus hebben ze op een gegeven moment het zelf gedaan. Ja. Maar in ieder geval, dus je had het binnenlands bestuur. En dat wilde zeggen, dat wil zeggen ook inclusief de religieuze zaken. Het is dus een soort theocratie. Alleen dan onder de paraplu van de Romeinen dan. Want dat waren natuurlijk de werkelijke machtshebbers. En ook de rechtspraak voerden ze uit. Nou, de voorzitter was dus de farisee, de hoge priester. En die zien we ook in vers 6 staan. En ik ga er nou niet heen, ook vanwege de tijd. Maar als je kijkt ook in de tijden van de Heer Jezus. Dan had je natuurlijk ook de hoge priester. En wie was dat toen?
Caiaphas.
Ja. En je had Annas. Wie was Annas? Dat was de schoonzoon.
Ja. Van Caiaphas?
Ja. Nou, dan gaan we toch de tekst maar even kijken. In Lucas 3 vers 2. Lucas 3 vers 2. Lucas 3 vers 2, daar zien we het heel mooi staan. Kijk, gaat, vers 2. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas. Het zijn allebei hoge priesters. Geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. Je ziet Johannes de Doper, die even kijken. Dan zie je ook tegelijkertijd wie dan de keizer is in vers 1 en de stadhouder. Pilatus, Lucas is heel nauwkeurig. in zijn geschiedschrijving. En dan ook de hoge priesters. Dat heeft dus te maken met de leiders van het Israël. Van Israël dat die hier genaamd worden. Ja. Dan ga ik met mij naar naar Johannes 11 vers 49. Johannes 11 vers 49. Hier zal het twee staan. Ik denk, hé, maar je kan toch geen twee hoogpriesters tegelijk hebben? Nou kijk, als je hier kijkt. Johannes 11 vers 49. Dat klopt niet, hè? Oh nee, ik zit verkeerd. Sorry. Ik zat in 13. En één uit hen, namelijk Caiaphas, kijk, die dezelfde jaars hogepriester was. Zie je? In dat jaar dat de Heer Jezus op aarde liep, tenminste toen dit geschreven werd, dat besluit werd, waar dit stukje over schrijft, ja, ten tijde toen dat gebeurde, was Caiaphas de hogepriester. In dat jaar. Dus ja, je ziet hier dus dat er dan een soort roulatie optreedt. Nou, we gaan weer terug naar Handelingen. Handelingen 4. En Annas, die heeft dat was Caiaphas, was daar volgens mij de schoonvader van. Daar is ook een tekst voor, maar daar gaan we nou niet op zoeken. We gaan verder. Dus als je kijkt in vers 2. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dus niet zomaar de opstanding uit de doden, maar in Jezus. En hij weet natuurlijk, dat is wat de apostelen leerden. De Farizeeën en die Sadduceeën dachten natuurlijk, we zijn nou eigenlijk van die Christus af, van die Jezus. Maar nou zie je dat er volgelingen opstaan en die verkondigen de opstanding in diezelfde persoon Jezus, die zij hebben gekruisigd, waarvan zij zeggen dat hij is opgestaan. En waarom zijn ze nou zeer ontevreden daarin? Ja? Want je ziet hier vooral in vers 1, zie je ook de Sadduceeën staan. Nou, Christus heeft al voor hun gewaarschuwd, hè? Voor de Sadduceeën. Wat zei die? Weet iemand dat uit zo? Wacht u voor de zuurdesem van de Sadduceeën. Ja, ga ook niet naar die tekst, maar het staat in de Evangelie. Zuurdesem betekent dus de valse leer van de Sadduceeën. Daar heeft hij voor hun al voor gewaarschuwd. Nou, kijk in Handelingen 23. Wat geloofden de Sadduceeën? Ja? Nee, precies. Daarom kwamen ze in opstand. Een opstand. Omdat de opstanding verkondigd werd. Waarin zij dus niet geloofden. Handelingen 23. Vers 6. Paulus, wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën en het andere van de Farizeeën, riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër, een Farizeeërs zoon, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. En als hij dit gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. En de menigte werd verdeeld, want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. Nog engel, nog geest. Maar de Farizeeën beleiden het beide. Ja, dat was heel slim van Paulus. Want er ontstond dus gelijk een discussie tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. En die gingen bijna met elkaar op de vuist. Ja. Dus ja. Kijk, je ziet hier dus, als we gaan terug naar Handelingen 4. Ze komen dus voor de raad. Nou ja, in de raad, als je kijkt naar raden, ook in de geschiedenis, de kerkenraad. Je hebt bij ons de synode, dat is ook weer een verzameling van kerken. En je hebt concilies gehad in het verleden. Concilies van de Trente en weet ik het allemaal niet meer. Maar dat zijn allemaal raden, vergaderingen. Waar allemaal dingen zijn besloten die allemaal niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Meestal komt er weinig goeds uit voort, ja. Is de geschiedenis. En dat zien we hier ook weer zo'n raad. Ze zijn zeer ontevreden dat in Christus, in Jezus, de opstanding verkondigd wordt. Nou ja, oké. Nu leven wij gelukkig niet in zo'n tijd. Ja, je hebt hier vrijheid van geloof. Hè, scheiden van kerk en staat. Want zodra ook maar welke religie het ook is, aan het hoofd van een maatschappij komt en het voor het zeggen krijgt, dan is het met de vrijheid vandaan. Dat is echt niet alleen bij de moslims zo. Dat is bij de boeddhisten zo. Dat is bij de hindoes zo. Bij de Rooms-Katholieken, daar hebben wij in Europa natuurlijk ook genoeg ervaring mee. Toen die de macht kregen. Want zij gaan natuurlijk opleggen wat hun leer is, gaan ze aan jou opleggen. En geloof niet dan. Ja. Maar zij hebben hier dus in ieder geval wel de macht. En in de opstanding wordt in Christus verkondigd. Ja, en dat vinden ze natuurlijk niet leuk, want zij beleiden dat namelijk niet. En daarmee zeggen ze eigenlijk, die gekruisigd is, we zijn er vanaf, die leeft dus nog. En zie je vers 3, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring, tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden en het getal der mannen werd omtrent 5000 van de mannen. Dus nou ja, het is niet gezegd dat ook de vrouwen, maar laten we zeggen dat ook de vrouwen, ga je even vanuit, het was natuurlijk een geweldige gebeurtenis, je was er samen, kwam, nou meestal, vrouwen hoefden niet per se, maar dan zei je wat het 10.000 waren dan. En kinderen eventueel ook nog, die geloofden. Dus dat was toch een behoorlijke omvang. Ik bedoel, dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Steven, dat die 10.000 mensen tot geloof komen bij ons in de samenkomst. Daar teken ik voor, toch? Daar wil ik wel voor gaan staan op zondag. Maar ja, dus dat is een geweldige gebeurtenis natuurlijk geweest, ja. En daarom kwam er natuurlijk paniek. Waarom? Om hun positie kwam natuurlijk in gevaar. En daar ging het natuurlijk ook om. Religie draait om macht. Eer, macht en geld. Kijk in Johannes 11 vers 45 bijvoorbeeld. Johannes 11 vers 45. Dat was toen de tijd met de opwekking van Lazarus. Nou. Dus Lazarus is opgestaan. Dat zie je in vers 43 en 44. Dat is een groot wonder. En dan vers 45. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Zie je, sommigen die geloofden, dus dat was wel een getuigenis. En sommigen die gingen naar Farizeeën en die zeiden wat Jezus gedaan had. Nou, de overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Zie je, ze weten dat hij tekenen doet. Dat is bewijs dat hij de Messias is. Indien wij hem zo al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. Nou, dat vinden ze natuurlijk helemaal niks. Ze zullen allemaal in hem geloven. En wegnemen beide onze plaats in het volk. Dus onze positie is in gevaar. En ook van het volk. Dan hebben wij ook niks meer over het volk te zeggen. Nee, de Romeinen zullen zelfs ons wegnemen. En desnoods misschien ook het hele volk zelfs ook vernietigen of wat dan ook. Maar onze plek is in gevaar. Dat is wat ze hier zeggen. En dat is voortdurend. Kijk in vers 53. Van die dag af, zie je, raadslaten zij tezamen dat zij hem doden zouden. Nou, je ziet dat hetzelfde overkomt meteen. Petrus en Johannes, de apostelen, en later bij Paulus zie je het exact hetzelfde. Dan nemen ze het besluit, hij moet, ja, dan willen we vanaf, hij moet weg. Kijk in 12 vers 15. Dan zie je dus, Christus komt op de ezelin, komt hij Jeruzalem binnen, dit is de intocht in Jeruzalem. En in vers 15 ik lees 14. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zitten op het veulen eener ezelin. Dus het is een vervulling van profetie, wat Christus hier gaat doen. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schade dan, die met hem was, kijk, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schade hem tegemoet, overmits hij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. Dus dat was een geweldige gebeurtenis. En ze hoorden, want hij had gedaan, sommigen hadden gezien, maar sommigen hoorden het en die gingen erop uit. Dus dat moet je nagaan, dat de hele stad uitloopt naar die Jezus, die ze dus haten. En dan, kijk hoor, even kijken, waar zal ik nou? Ja, oh ja. De Farizeeën dan zeiden onder elkaar: ziet gij wel dat gij gans niet voor het zie, de gehele wereld gaat hem achterna. Nou, en dat is wel het laatste wat ze willen. En daar zijn ze dus nu ook weer bang voor, want er komt een schare van 10.000 mensen, gaan die Jezus volgen, die gaan die apostelen volgen. Dus ze zitten weer eigenlijk voor dezelfde situatie waar ze dachten, nou, we hebben het opgelost, we hebben hem gekruisigd en nu zien ze zich weer met dezelfde situatie geconfronteerd, maar nu door de volgelingen. Nou, we gaan verder in vers 5, handelingen 4 vers 5. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. Dat is de volgende dag. Want, even kijken. Ja, ze werden natuurlijk in bewaring in vers 3 in de gevangenis gegooid tot de andere dag. En Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes en Alexander en zoveel van het hoogpriesterlijk geslacht waren. Dus ja, je ziet de hele top die zit bij elkaar, net als met Christus en met Paulus, de hele top. Alle leiders zitten bij elkaar en vergaderen omtrent wat ze nou met die Christus aan moeten. Nou, en dan kijk je in vers 8. Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Ja, dan hoor je wel eens dat. Ja, die Petrus die heeft sommige dingen niet zo goed gezien. En toen is Paulus ook geroepen. Want, maar je ziet, die kon ook. Petrus vervuld met de Heilige Geest. Ja? Hij wist heel goed wat hij deed. En de Heilige Geest maakt geen fout. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En zeide tot hen. Tot wie? Tot de overste des volks. En gij ouderlingen Israëls. Je ziet nu. Wat hoor ik nou? Ik hoor. Oh. Is er weer iets niet goed? Nou, ik zie geen commentaar hier staan. Oké. Okay. Je ziet hier in vers 8. En 9 en 10. Dat hij zich richt tot de overste des volks en de ouderlingen van Israël. Dus hij richt zich niet meer tot het volk. Maar nu tot de ouderlingen. Hier. Oost des volks en gij ouderlingen van Israëls. In vers 9. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied. Waardoor hij gezond is geworden. Zo zij u alle kennelijk. En nogmaals. En het ganse huisvolk Israëls. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazareeën die gij gekruisigd hebt. Welke God van de doden heeft opgewekt. Door hem zeg ik. Deze staat hier voor u gezond. Dus ja, nogmaals, hij richt zich niet tot het volk meer, maar tot de leiders. En het moet jullie bekend zijn en ook het ganse volk. Nou, daar heeft hij zich al twee keer toe gericht met Handelingen 2, Pinksteren en Raams die toespraak. Met die kreupele man die weer was, gezond was geworden. Maar ja, weet je, toen was er nog geen vervolging. En nu komt de vervolging en nou zijn ze gevangen genomen door hun. En hij heeft al gezegd tegen het volk Israël, die jullie gekruisigd hebben. Maar nu gaat hij ook, de leiders gaat hij nu ook beschuldigen van de kruising. Zeer zeker. Kijk, Israël is verantwoordelijk gesteld. Israël als volk heeft het gedaan. Maar wie heeft hem opgehitst? Dat waren de leiders. Ja, dat waren absoluut de leiders. Nou, die staan dus nu voor de apostelen. Nou, je ziet hier dat die leiders worden beschuldigd. En dat zie je, dat is wel opvallend, in die tijd vanaf Pinksteren. Tot Stefanus zien we drie keer. Eén keer, twee keer, drie keer, toch? Net zoals je hebt de vader, je hebt tegen de gezondigd tegen de vader, tegen de zoon. En in de Pinksteren is de Heilige Geest het laatste. In Handelingen, wat zie je dan? Paulus zegt drie keer, van nu aan zal ik tot de heiden gaan. Eén keer, twee keer. Drie keer. Na die derde keer gaat hij niet meer naar de Joden. He? En hier zien we het ook, de leiders. Je ziet hier. Hier zie je dus dat zij. Kijk. Even kijken in 5 vers 17. Kijk, staan ze weer voor de grote raad. En in 5 vers 17. En de hoge priester stond op. En alle die met hem waren, weer die leiders. Welke was de secte de Sadduceeën en werden vervuld. Met nijdigheid en sloegen hun handen aan de apostelen, worden ze weer gevangen gezet. Nou, en wat zien we dan in vers 30 staan? Peter zegt in vers 29, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus ook meer dan naar jullie te luisteren. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke, kijk, spreekt tegen de leiders, gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Zie je, die spreekt hier heel duidelijk. Tegen de leiders. En in 7 vers 1. Dat is dus. Met Stefanus. Nou, die zie je ook weer. Voor de hoge priester. Weer voor de raad. En die zegt, zijn deze dingen al zo? En dan gaat Stefanus dus. Want ze hebben natuurlijk dingen verteld die niet kloppen. En dan zegt hij, is dat zo? En dan gaat Stefanus een hele reden ophangen. Wat ik zeg, dat is niet helemaal goed woord. Maar een hele reden houden. En waar eindigt die reden aan? In? Weer met een beschuldiging. In vers 51. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Gij wederstaat altijd een Heilige Geest gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen. Degene die de komst van de Christus hebben verkondigd. Die profeten hebben ze ook vervolgd. De leiders van het volk. De religieuze leiders. En je ziet het hier nu ook weer. En hij zegt, van welke gijlieden, of wat doet hij hiermee? Nu verraden ze moordenaars geworden zijn. Van wie?
Christus.
Ja, precies. Zie je, dat is ook een dikke beschuldiging. Jullie zijn de verraders en de moordenaars. Weer een beschuldiging. Nou, kijk, wij zitten in Handelingen 4. En dit is de, nou, die leiders dus de eerste keer, want ze staan nu voor hun. Want dat gaan we nu in de versen daarna ook zien. Dus ja, het is bijna afgelopen als je naar kijkt. Maar toch worden ze nog drie keer, komen ze ervoor te staan. De apostelen eerst twee keer, dan laat Stefanus. En de derde keer zie je weer die beschuldiging. En dan, ja, dan wordt Stefanus gestenigd. Ja, dan weten we, dan begrijpt God in. Dat betekent, de genade wordt ingevoerd. Paulus wordt geroepen. Hè, die voert de opstand, die voert de vervolging aan. Maar dan wordt hij zelf geroepen door Christus. En dan wordt hij de verkondiger van Gods genade. Nou kijk, we gaan door. In vers 9 zie je dus, ze worden rechtelijk onderzocht over de weldaad aan een krank mens geschiet. Dus waarom worden ze vervolgd? Vanwege een weldaad aan een ziek mens. Ja. Als je over nadenkt, wat is er aan de hand? Je hebt iemand genezen. Christus, wat heeft hij gedaan? Helemaal niks. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. En zo was het met de apostel Paulus zo. En zo is het met elke gelovige in deze wereld zo. Die voor Christus gaat staan. Je hoeft niks te doen. Maar de wereld is geen vriend van Christus. Ja? En wij bestrijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten en de overheden. En die haten Christus. En als ze Christus haten, dan haten ze ook jou. Zo is het eenmaal. Of je moet je mond houden, dan gaat het wel. Maar als je Christus gaat belijden, dan weten we, dan komt de vervolging. En hier gaat het over de weldaad van een ziek mens, waardoor hij gezond geworden is. Hij heeft helemaal niks verkeerd. Ze hebben niks verkeerds gedaan. Maar ja, weet je waar het om zit? Vers 10. Zo zei u alle kennelijk. Kijk, als je gewoon iemand geneest, dan oké. Je man daar, die geneest ook mensen, ja. Maakt er niemand zich druk om. Je gelooft erin of niet in. Ja. En had ze heilig water en zo. En... Maar als je man daar gaat ik nu vertellen. Ja, ik doe het in de naam van Jezus Christus. Dan wordt het een ander verhaal. En dat zie je hier gebeuren. Zo zei u alle kennelijk en het ganse volk Israëls dat door de... Kijk, door de naam van Jezus Christus de Nazarene. Die uit Nazareth komt. Dus we hebben het wel over die Jezus, ja? En dan weten we heel goed wie dat is. Want die hebben jullie aan het kruis geslagen. Kijk, de beschuldiging. Die gij gekruist hebt, zie je? Dat is de eerste keer. En dan zometeen die andere twee keren. Welke God van de doden heeft opgewekt. Hier begint, zegt hij, weer de opstanding. God heeft hem uit de doden opgewekt. En door hem, door Christus, de opgestane Messias, die jullie gekruisigd hebben, staat deze voor jullie hier gezond. Dus door de opgewekte Christus, met andere woorden, hij leeft. Ja, hij leeft. En dat is natuurlijk geheel tegen de leer van de Sadduceeën. Want die geloven niet in de opstanding. Daarom hebben ze dan ook die strikvraag gesteld naar Christus. Toen, weet je nog welke? Even, kom op. Ja, inderdaad. Ja, dat die vrouw had een man, die was dood. Toen nu zit met een andere man. En dan zegt ze op een gegeven moment, nou, ze heeft 7 mannen gehad. En 7 mannen was het, ja. Maar ja, van wie is ze nou de vrouw in opstanding? Dus ze dachten, nou, dan hebben we hem, hè. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar dan dient Christus hun van die repliek. Want in de hemelen zijn ze net als de engelen, zij trouwen niet. Dus ja. Zo probeerden ze hem te vangen. Maar hier zie je dus, hun systeem is ook nu weer in gevaar, ja. Want hier verkondigen ze dus dat door die kreupele man, door de opgestane Christus, gezond gemaakt is. En daar zit het probleem. En dat is een gevaar voor hun systeem. Ik weet nog zelf ook, want dat ik... Nou, nee, lang, nee, daar ga ik nog toch maar niet over nemen, andere keertje misschien, maar kijk, dus dat zie je, dat was ten tijde toen Christus nog leed, was het zo. En dat zie je nu hier opnieuw zo. En dan zie je ook, ja, wat is dat systeem? Ja, kijk, je moet het gewoon geloven. Maar je merkt vaak met religie, men houdt of aan het systeem vast, of men heeft een open hart om te geloven. Hey. En dan kan je, dan vind je ingang. Maar echt religieus mensen stoppen je gewoon de oren dicht, want ze hechten waarde natuurlijk aan het systeem. Sadduceeën waren de meer vrijzinnige personen. Meer liberaal. Meer wereldgezind misschien, dat weet ik niet zeker. Maar de Farizeeën, die waren natuurlijk rechtzinnig. Dat hebben we nu ook. Je hebt de rechtzinnige en je hebt de vrijzinnige. Ik kon vroeger al nooit begrijpen dat er een omroep was, die heette de Vrijzinnige Protestantse Radio-omroep. Weet je, de VPRO? Een vrijzinnige. Je hebt ook een vrijzinnige protestante kerk. Weet je, hoe kan dat? Wij zijn, wat dat betreft, zijn we net als de Farizeeën, rechtzinnig. Recht in de leer. Het staat daar. Het is Gods woord. Maar ja, die zijn er. Maar dan moet je wel het woord Gods ook nog geloven. Kijk, het is natuurlijk het woord Gods alleen. Sola Scriptura. Alleen de schrift. De Farizeeën hadden natuurlijk de schrift, maar ze hadden ook nog wat?
Talmud.
En die bestond toen al, hè? Het is de tijden van Mozes al. Daarna. Dat hebben we al eens een keer gezien. Ja, dus dan hebben ze schriften naast de Bijbel. En die hebben eigenlijk nog meer gezag als de Bijbel zelf. De katholieke kerk hetzelfde verhaal. Die hebben de
hè?
Ja, de Heidelbergse catechismus, ja. Ik heb een keer aan de dominee hier gevraagd van, vertel me hoe ik in de hemel kom. En toen citeerde hij gelijk, zondag 1 is dat volgens mij. Mijn hoop is in, jij kent het waarschijnlijk beter dan ik. Oké. Maar dat was gelijk. Ik zei, ja, dat vraag ik niet. Ik zei, vraag wat geloof jij om in de hemel te komen? Niet wat een of ander catechismus leert. Want dat kan je weten, maar dat is nog geen geloof. En dan heb je dus de Bijbel en heb je, nou, Paulus zei het al. Wat zei hij dat nou ook weer in Galaten 1? De inzettingen. Nou, Galaten 1. Galaten 1. 1 vers. Vaderlijke inzettingen. Galaten 1 vers 14. En dat ik in het Jodendom, de Joodse religie, toenam boven velen van mijn ouderdom. Dat wil zeggen, ja, hij maakte carrière, een grote naam had hij. In mijn geslacht zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dat zijn overleveringen.
Ja.
Dus de wet plus, nou ja, en dan zie je, ik las het van de week nog, ik kan me echt niet goed meer herinneren of ik hoorde het, maar dan zie je dat die heeft dan evenveel gezag, soms nog meer gezag als de Bijbel zelf. En het Farizee is ook met het wassen van de handen, stond helemaal niet in de wet. Dat had het gewoon zelf bijgemaakt. Nou, en dat, even kijken, we gaan weer terug. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik hierop gekomen. Oh ja, dat betekent, dat is dus hun systeem, dat is door mensenleringen, gedachten van mensen, is dat allemaal eraan toegevoegd. En dat is een beetje ook een dekmantel, hè, voor geloven. Maar het gaat, God ziet het hart aan. Het gaat om geloof alleen. En dat is de vraag. Dat betekent dat je alles moet loslaten. Ik zie iemand schrijven hier, de drie formulieren van eenigheid. Ja, dat is ook zoiets, ja. Ja, precies. Maar het gaat om geloof in Gods woord alleen. En kijk, we gaan naar de, even kijken, waar was ik nou gebleven, vers 11. En dan gaat Petrus het uitleggen aan hun. Hij zegt, en dan weten ze gelijk waar het om gaat. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Welke tot een hoofd des hoeks voor is. Dus hij zegt, deze is de steen. Nou, dan refereert hij naar vers 10. Dat door Christus die man daar nu gezond staat. Dus hij spreekt over de Heer Jezus. En dat is de steen die van jullie, de bouwlieden, en hier zie je de bouwlieden, dat zijn degenen die iets bouwen. En dan spreek je tegen de leiders, hè? En een huis, dat bouw je met stenen. En hij zegt, maar dit is de steen, dat is de hoofd des hoeks, de hoeksteen. Dat is notabene waar het hele gebouw op rust, zijn verband heeft. Die is door jullie veracht. En die steen had je wel moeten gebruiken. Ik heb nog even gekeken wat een hoeksteen is. Ja, je ziet soms van die pannen, heb je een hoeksteen. Aan de zijkant zie je een hoek zo'n steen. Nou ja, en je hebt sluitsteen als je een boog hebt zo. En dan krijg je in het midden ook een steen. Dus een sluitsteen, zodat de boel bij elkaar blijft staan. En hoeksteen, nou ja, laten we zo zeggen. Als zij zeggen, de hoeksteen, gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat is een uitspraak om te laten zien dat daar alles op rust. En als dat weg is, stort de boel in elkaar. Ja, en hoeksteen voor een huis is ook belangrijk. Als je die niet hebt, dan stort de boel in elkaar. En Christus is die hoeksteen. En die is door de bouwlieden veracht. Nou, gaan we mee even naar Psalm 118 vers 22. Want daar komt die vandaan. Die uitspraak. Psalm 118 vers 22. Of die uitspraak, ja, de citering. 118 vers 22. En in vers, ik zal even kijken, in vers 17, ik zal niet sterven maar leven, zie je dat? En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven. De poorten der gerechtigheid, dat is koninkrijk. Dat ze in het koninkrijk zullen zijn. Dit is de poort des Heren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden voorop hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Zie je? Christus is de steen die de bouwlieden voorop. Hier zie je het al geprofeteerd. Het koninkrijk. De rechtvaardigen, wie zijn dat? Dat is de kleine kudde. Die gaan het koninkrijk in. En Christus is de hoeksteen van dat gebouw. Je hebt het huis van Israël, toch? Je hebt Israël zelf, je hebt de tempel. Christus is het huis Israël is het huis, ook het huis van God, zoals wij nu ook het huis van God zijn. Wij zijn ook een tempel. Is die voor ons ook niet de hoeksteen? Wij zijn een tempel. En een tempel, ja, wij zijn de levende stenen. Ja? Maar hier zie je de profetie over de toekomst. En gaan we mee ook even naar. Dus dat hij. Hier spreekt hij over de vervulling in het koninkrijk straks. Ja. De bouwlieden hebben hem veracht. Maar de kleine kudde, niet de leiders. Maar die is degene die in hun ogen. Nou ja. Vissertjes, gewone simpele mensen, ongestudeerde mensen. Wij weten het toch, net zoals in de katholieke kerk. Had je natuurlijk de geestelijke en de leken. En de Bijbel was niet voor niks in het Latijn hoor. Zodat niemand hem kon lezen. Het was zelfs verboden om hem te lezen. Was echt verboden. Dat is nou veranderd. Zodat jij natuurlijk de macht over de mensen blijft houden. En jij bent de enige die het kan verstaan. Nou. We gaan naar Matteüs 21 vers 42. Matteüs 21 vers 42. Nou, dan zie je dat Christus die tekst ook aanhaalt. We hebben hem vaker gelezen, dus ik blijf er niet lang bij stilstaan. Maar je hebt die, de vergelijking, de gelijkenis van de wijngaardeniers. Maar in vers 42 zei Jezus tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften die de steen die de bouwlieden voorop hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is het geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Kijk, in het Oude Testament dachten ze toch, nou ja, het gaat niet over ons. Dat wisten ze ook niet. Nee. Maar nu komt Christus. En die gaat nu. Ze staan tegenover hem. En die wijst nu met hun vinger. Ze staan voor hem. En hij zegt, die steen, dat ben ik. Kijk. En dat is het hoofd des hoeks. Van de Heer is het geschied en is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik, u lieden. Precies zoals Peter zometeen ook zegt, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Met andere woorden, jullie leiders brengen geen vruchten voort. En ik ga het koninkrijk voor u afnemen. En ik geef dat aan een volk wat wel zijn vruchten voortbrengt. En die Petrus, die zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat zei de Heer Jezus? Ja, jij bent de kleine steen. Op deze steen, op die belijdenis. Dat Christus is de Zoon van God. Hij is de Messias. Op deze steen, Christus is de steen, ga ik, wat zei hij ook weer? Ga ik mijn gemeente bouwen. De kleine kudde. Dus Christus, de kleine kudde, heeft erkend dat hij de steen is. En wat hebben de oosten gedaan? Die hebben dat juist niet gedaan. Die hebben veracht. En die hebben gezegd: kruisigt hem. En Christus ziet hier hun voorstaan en hij beschuldigt ze ook gelijk. Dus hier zie je dat het door Christus die tekst op zichzelf en op die lijnen die voor hem staan toepast. Hij wijst ze nu dus gewoon aan. Nou, nu gaan we naar Handelingen 4 vers 11. Daar zegt Petrus het ook. Dat is na de opstanding en hemelvaart van Christus. En nu staat er dus de apostelen, de volgelingen, de zendelingen van Christus staan nu voor hem. Voor hun. En die zeggen dus exact hetzelfde. Deze, vers 11, is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot het hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Hier zie je dat de 12 dus het ook op Christus toepassen. Christus past het op zichzelf toe en dan wees naar hun toe, kijk, dit is de schrift, die zegt erover. Ze hadden zich natuurlijk kunnen bekeren. Ik bedoel, Nicodemus hoorde er ook bij. En die is gelovig geworden. We lezen in Handelingen later ook dat velen van de priesters waren ook gelovig geworden. Het is niet zo van, oh, van tevoren heeft God dat zo even bestemd, dat zij niet gaan geloven. Nee, het was een voorzien. Dat is heel wat anders. Ja, dat hij dat van tevoren zag. Dat dat zo zou gaan gebeuren. Nou, met andere woorden, ze zijn dus nog niet van hem af. En Paulus later concludeert natuurlijk hierdoor de valk van het volk Israël. Nou, Petrus zegt dat ook in zijn brieven, 1 Petrus 2 vers 6. Dan zijn we compleet. Dus die tekst, die zie je, dat is een belangrijke tekst, die wordt een paar keer aangehaald. En 1 Petrus in zijn brief aan de kleine kudde, wat zegt hij? Ik lees even vanaf vers 4. Tot de welke komende, de kleine kudde, tot Christus komende, kijk, als een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Zie je, zij worden ook levende stenen genoemd. Waarom? Een geestelijk huis. Dus dat zijn geestelijke stenen. Levende stenen. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Ja, nu krijgen we een priesterdom wat werkelijk heilig is, wat werkelijk gehoorzaam is aan God en ook met een gelovig hart de offeranden doet. Die zijn daarom ook aangenaam. De offers waren op zich alleen aangenaam als ze in het geloof gebracht werden. Anders niet. Een verslagen geest en een gebroken hart. Je kon offeren wat je wil, maar ik las vanochtend nog in de psalm, nee, spreuken: God haat de offers van goddelozen, van ongelovigen. Dus wij christenen ook, hè. We kunnen de mooiste dingen voor de Heer doen, hoor. We kunnen echt de mooiste dingen doen. Maar als hij het niet vraagt, dan is het inderdaad een ongeloof. En dan heeft hij er een gruwel aan, juist. Dan kan je allemaal zeggen: ik doe het voor de Heer Jezus. Maar wat God niet vraagt, dat doe je dan niet voor hem, hoor. Nou, kijk dan. In vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zie je, dat heeft de haaltje uit Jesaja. Wordt ook al gezegd: ik leg in Sion de hoeksteen. En wat is die? Die is uitverkoren en dierbaar bij God. Nou, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dus wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. U dan, de kleine kudde, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Ja, een steen is aanstoots en een rots der ergernis. En dat is hij nog steeds voor de ongelovigen. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij, de gelovige, de kleine kudde, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Kijk, de kleine kudde. Zij hebben de opdracht. Zij gaan nu wel verkondigen. Zij gaan nu wel vrucht dragen. Dan zie je het begin in Jeruzalem, Judea, Samaria en dan tot het einde der aarde. En ze gaan het doen, maar we weten, en stenigende Stefanus had een grote druk in gekomen. En dat is uitgesteld. Maar daarna, denk aan de 144.000 uit de openbaring. En er zal, de naam van Jezus Christus zal echt door die kleine kudde zal verkondigd worden. Nou goed, we gaan weer terug. U ziet, Peter zegt nu die steen, Christus, die is uitverkoren en dierbaar voor God en voor de gelovigen. En wat zijn wij? Als we even over de hoeksteen praten, wie weet een tekst? Dat Paulus ook die tekst gebruikt. Efeze 2, vers 20. Maar nu hebben we het over een huis van God, ook een tempel. Maar nu spreken we natuurlijk over de bedeelde genade en het lichaam van Christus. Dus daar moeten we opletten. Wat ik net las, hè, dat was mijn eerste Bijbelstudie. Daar hadden we het vorige week vrijdagavond nog over, dat ik daar in Heemstede ging. Mijn allereerste Bijbelstudie hoorde ik toen: gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Ik was een priester. En ik vloog bijna tegen het plafond. Ik vond het echt geweldig. Je ziet het. Kijk niet naar je emoties. Want ik zat wel verkeerd. Maar het woord werd geleerd. En natuurlijk, het is sowieso mooi de hele Bijbel te horen. Maar het klopt er niet. Ja? Want dat is niet voor mij. Wat voor mij is, Efeze 2 vers 20. Gebouwd, kijk, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wij zijn huisgenoten Gods. Huisgenoten. Nou, als je een huis hebt en diegene, mensen die in jouw huis wonen, zijn jouw huisgenoten. God is de baas, ja, hij is de vader. Maar wij wonen in zijn huis en wij hebben ook het onderwerp met de genade in actie. Daar kom ik ook nog op dat huis. Want je hebt een groot huis met een dak en dan heb je de ene helft is profetie en de andere helft is verborgenheid. En daaronder ligt het fundament. Want Christus is natuurlijk wel het fundament van allebei. En de hoeksteen. Zeker. Kijk, dat zie je ook staan hier. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Maar hier spreken we over het fundament van de apostelen en profeten uit de bedeling van de genade. Paulus was ook een profeet. Er waren meerdere profeten en apostelen in die tijd. Paulus was de apostel. En hij zegt, ik heb het fundament gelegd. En je moet op dat fundament moeten wij nu bouwen de bedeelde genade. En daar is Christus ook de hoeksteen van, zeer zeker. Maar verwar het niet door elkaar heen. We gaan gauw weer terug naar Handelingen 4. Ik zie dat hij mij vastloopt. Ik ververs eventjes. Maar ik zie het commentaar blijft. Ja, dat is allemaal gewoon goed. Ja. Naar vers 11. Vers 12. Dus Christus is die steen en die hebben zij veracht. Terwijl hij de hoeksteen geworden is. Hij kwam. Hij heeft zich laten kruisigen. Daar kwam hij ook voor. Maar hij is wel de hoeksteen geworden voor de kleine kudde. En dat moet je voor hun ook zijn. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is een tekst voor ons ook. Er is geen andere naam toch onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden toch? Het viel mij dat vers op. Door wij moeten zalig worden. Dat is een beetje, klinkt van, ja, je moet en je zal. Ja, natuurlijk, iedereen moet gered worden. Maar toch zeg je niet, jullie moeten zalig worden. Want Ja, aan de ene kant ja, aan de andere kant nee. Ja? Maar hier zit een element in van er is een soort grens bereikt. En dat is het ook. En zo moet het ook zien. In het licht van het programma wat God met zijn volk Israël heeft. Toen de engel bij Jozef kwam, toen zei hij: hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de aankondiging van de geboorte van Christus. En hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet honderden jaren duren. Hij is gekomen, hij is gekruisigd, hij is geprofeteerd. Denk aan de tijdlijn. Ja, Daniel, wat had hij gezegd? 69 weken. En Paulus heeft gezegd, Christus is geworden onder de wet. Hij is, was onder de wet. En hij is toen de volheid des tijds gekomen is. Gelaten 4 vers 4. Ik kan hem niet citeren. Maar toen de tijd vol was, toen is Christus geboren hier op aarde. Precies in overeenstemming met die tijdlijn. Zoals bijvoorbeeld Daniel had gezegd, de 69ste week. Als je rekenen, klopt het precies. De wijzen uit de oosten, die kwamen precies op tijd. Die zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Hoe kan je dat nou weten? Waar is de geboren? Ze hadden zich een ster gezien. Het was allemaal op de bestemde tijd. Door God gepland. Absoluut. En de profetie was het ook bekend. Ik heb het ooit een keer, ik heb het al verteld tegen een orthodoxe Jood waar ik werkte. Heb ik het ook verteld. Want die ontkende de christen alle kanten. En toen heb ik juist de profetie van Daniel erbij gehaald. Dan kan je geen kant op. Ja, dit is een simpele rekensom. Ja, en dan kan je niet anders uit dat zeggen dat de Messias, ja, die Jezus was het. Die is al geweest. In het jaar, ja, nul zeggen we nou. Ja, toen hij, en hij was 33 toen hij geboren, toen hij gekruisigd werd. Nou, kijk ook in Romeinen 11 vers 26 even. Romeinen 11 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dit is ook een profetie. Geheel gelovig Israël zal zalig worden. De verlosser zal uit Sion komen. Nou, wie is dat? Christus. Is uit Sion gekomen? Ja. Dus ja. En dan zal hij de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus verspreekt hij als Petrus zegt, de zaligheid, ik ben weer terug in Handelingen 4, is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam door die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Dan spreekt hij heel duidelijk over het volk Israël. En niet over de heidenen hoor. Want eerst Israël. Israël moet eerst gered zijn. Anders kan je toch de redding niet naar de heidenen brengen. Dus daarom is het zo cruciaal. Wij moeten hierdoor zalig worden door die naam. Want let op hè. Ze zitten ook in het ene jaar. Je weet waar ik het over heb, het ene jaar hè. Daar zitten we nog in. Maar het ene jaar, als dat ophoudt, wat dan? Dan komt de toren. Snap je nou? Dus daarom, het is nu of nooit. Want volgens profetie, ja, Petrus wist niet dat er meteen de genade zou komen. Maar het profeetprogramma, ja, één jaar. En wat krijgen we dan? Dan zou je de grote verdrukking krijgen. En dan die 7 jaar. En dan is het afgelopen. Dan is het koninkrijk daar. Dus, en we weten, er komt altijd eens in de zuivering. En daar gaat openbaring over. En dan is het de keuze. Want dan heb je de keus. Zoals ze toen konden kiezen tussen Barabbas en Jezus Christus. De voorste des levens of die doodslagen. Zullen ze zo meteen. Het is nu toekomst, omdat het is stilgezet bij Stefanus. Maar dan moeten ze toch weer die keus maken tussen de antichrist en tussen Christus. Dus daarom, je moet nu de keus maken. Als je het nu niet doet, is het echt over. En Paulus heeft nooit vergeten dat hij ook van deze generatie was. Ook de lastering tegen de Heilige Geest gedaan heeft. Maar hij kon gered worden, omdat hij zat in een ander programma. En elke Jood kwam in de bedekte genade. Toen de tijd konden ze nog gered worden. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Dus ja, dus de toorn komt eraan en er is geen tijd meer te verliezen. De tijd is anders voorbij. In dat licht moet je die tekst ook heel duidelijk lezen. Nou ja, let op hè. Het is natuurlijk niet het evangelie van genade waar we hier over spreken. Denk aan Handelingen 2. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonden. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar we begrijpen wel, Christus is natuurlijk voor hun de redder. En dat is hij voor ons ook. Maar we moeten de programma's gescheiden houden. Nou, zij nu dan ziende, dus hij zegt dat, dus die redding, jullie ontkennen hem wel, je hebt hem kruist en nu worden wij weer vervolgd door jullie, maar er is buiten die persoon geen redding voor dit volk en hij is opgestaan uit de dood, dat kunnen jullie zien, en je moet nu de keus maken. En zij nu, de leiders zien de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, ze hadden dus vrijmoedigheid nu. Petrus, weet je het nog, toen met Christus? Nou, ze zijn allemaal gevlucht, hè? Christus was alleen. En nu staan ze weer voor de leiders. En de soldaten zaten in de gevangenis en zo. En nu hebben ze volop vrijmoedigheid. En dat zagen zij. En vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich. En kenden dat zij met Jezus waren. Nu herkennen ze ze ook. Ja, zij waren die. Oh, zij waren ook met die Christus. Met die Jezus. En dat zijn ongeleerde en slechte mensen in hun ogen. Ja, waar kwamen ze vandaan? Galilea. En wat zei Nathanael? Kan er iets goeds komen uit Galilea? Dat was in duisternis. Daar kwam niks goed. Weet je waar het goede vandaan kwam? Ja, uit Jeruzalem. Nou, dat was juist door Satan bezet. Ja, want het was één bonk afval. Dat is ook de barmhartige Samaritaan. Zie je, die priester die gaat naar Jericho toe. Dat was geen goede stad. Wat moet hij daar zoeken, weet je wel. Oké, dat is een ander verhaal. Maar je ziet hier, de houding. Het zijn ongeleerde en slechte mensen. Slecht, dat wil zeggen onontwikkeld, eenvoudige mensen. Hier waren het simpele vissertjes. Het waren maar vissers. Die gaan ons, wij gestudeerde mensen, gaan zij aan ons vertellen hoe het zit. Net zoals die ene die was blind, die werd genezen. Ik was blind, maar nu zie ik. En toen zei hij ook, willen jullie soms ook volgelingen van hem worden? tegen de leiders. Toen werden ze toch boos? Wil jij, die in zonde geboren bent, ga jij ons leren? En dat is de houding van de gestudeerde religieuze man. Denk aan die fariseeën en tollenaar. Absoluut. En dat zie je ook gebeuren. Nou, ze hebben inderdaad geen titels. Ze komen niet van een opleiding. Ze hebben geen 4 jaar. Wij kennen iemand die heeft 4 jaar gestudeerd. Voor dominee. Ik weet niet meer. Gericht Middenbond. Van Hersteld, geloof ik. 4 jaar. En nu is hij dan wel beroepen. Maar daarvoor kon dat natuurlijk niet. Want je moet eerst je titel hebben. Ja, want anders weet je natuurlijk niks. Dus je moet wel DS voor je naam hebben. Dus waarschijnlijk zou ik niet. Ik zou waarschijnlijk niet daar mogen staan, denk ik. Nog niet eens de preekstoel. En laat staan dat je de zegen. En de zegen, en dat is notabene de zegen van Aaron, hè, voor het volk Israël. Als je over nadenkt, je leest het Oude Testament, dan zie je dat staan, denk je, dat is de hoge priestelijke zegen van Aaron voor het volk Israël. En die wordt nu aan de. Door de gestudeerden, die zijn bevoegd om die zegen te geven. Zie dat het mensenwerk is allemaal. Nou, daar staan zij eigenlijk voor. Maar weet je, de Heilige Geest, die verlicht de mensen. Dus Petrus, Jacobus, die hebben toen de tijd, Christus opende hun verstand dat zij het verstonden. Maar ook degene met Pinkst, die ontvingen allemaal de Heilige Geest. En dit hebben wij toch allemaal de getuigenis. Dat je de Heilige Geest ontving. Ik was ook zoekende. En dan ging ik wel eens lezen in de Bijbel. Nou ja. Ik kon er toch niet veel. Schoot niet mee op. Toen was ik geloof geworden. Ik ontving de Heilige Geest. En gelijk was dat boek een levend boek geworden. Ik begreep natuurlijk niet alles. Maar ik begreep al een heleboel dingen. Over mijn verlossing. Dat soort dingen. En later met het rechtsnijden werd het natuurlijk alleen nog maar meer. En er is geen. Ik heb op geen opleiding niks gezeten. En dat geldt voor jullie allemaal. Het is de Heilige Geest die ons leert. Die ons verlicht. En natuurlijk de leraren. Je hebt de samenkomst. Je hebt de Heilige Geest. Je hebt het gebed. Het is allemaal zoals God dat nu heeft gedaan. Zo werkt het nu. En dan zie je ook, dan heb je ook gezag. De apostel ook, Petrus staat hier met Johannes, vrijmoedig en hij praat met gezag, met autoriteit. Waar komt dat? Omdat hij met het woord komt. En je ziet, dan is er geen spel tussen te krijgen. Want ja, het klopt voor hem. En ze weten dat het waar is. Alleen ze willen het niet. Nou, ze denken aan hun positie en de eer van mensen. Want dat staat ook ergens in de evangelie. Er waren sommigen die wisten dat het waar is, hoor. Ja. Maar ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Wat is dat dan? Ja, wie je bent in de ogen van de mensen, je positie. Maar je weet zelf al, met geloof en de genade boodschap helemaal. Nou ja, als je tot geloof komt ook, dan moet je alles loslaten. Je kan niks voor jezelf houden. Je moet alles, je moet jezelf 100% geven, vernederen voor God. En dan, ja, dan word je gered. Als je dat, alles in maar één ding wat je voor jezelf wil houden, word je niet gered. Nou, en dat is met dit ook zo. Met deze boodschap ook, ja. Als het om eer van de mensen gaat, nee. Want je moet alles loslaten. En dan kan God ook in je werken. Nou, we gaan verder. Ik ga nog even... we zijn iets later, dus maak dit nog even af. Even kijken hoor. En verwonderden zich in vers 13. En kenden dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staande die genezen was. Kijk, hadden zij niets daartegen te zeggen. Nee, inderdaad. En hun geboden hebben eruit te gaan. Ze moesten dus even buiten de raad. Overlegden zij met elkaar. En wat zeggen ze dan? Wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken doorheen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Er is een teken, we kunnen het niet ontkennen. Zie je dat dit een ongelovig hart is? Want daardoor weten zij, dat is toch de Messias? Wij zitten er ook wel eens met de boodschap. Nou, het staat er toch? Het staat er heel duidelijk. Ook bijvoorbeeld, hè, we hadden pas ook over de zondag of zo. Als iemand praat je met iemand en die wil dan vasthouden. En dan laat je hele duidelijke teksten zien vanuit het woord. En dan denk je, nou, en er is ook niks tegenin te brengen. En dan wordt het ook stil. Maar dan merk je gewoon, ze neemt gewoon niet aan. Want de leer is dan toch, de kerk of wat dan ook, is dan toch waar ze aan vasthouden. Kan ook een reden zijn om gewoon niet de Heer Jezus te willen aannemen. Want dat is hier natuurlijk ook zo. Want ze weten dat het waar is. Want ze kunnen niks, ze kunnen niet loochenen. Nou, als je niet kan loochenen, en het is volgens de schrift, wat je dan moet doen, dat is het aannemen. En dan zie je, dat gebeurt niet. En er is een heel belangrijk teken gedaan. En een teken was voor hun het bewijs dat God spreekt. Ik wil even heel graag met jullie naar Richteren 6 vers 17. Dat is een mooie tekst om die te onthouden. Richteren 6 vers 17. En er zijn vele teksten, want waar denken we teken aan? Wat zegt Paulus erover? De Jood begeert een teken. En dat is door heel hun geschiedenis altijd al zo geweest. Want dat was namelijk ook, zo werkte God namelijk ook. En dat gaat met Gideon, is dat. En hij, wat zegt Gideon? Hij zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken, dat gij het zij die met mij spreekt. En dat is het. Heel simpel. Ja? Dus hij vraagt om een teken, waardoor hij weet dat diegene die tegen hem spreekt, dat dat God is. En dat is altijd al zo geweest. In het Oude Testament, ten tijde van de Heer Jezus was dat, hadden ze moeten kunnen weten. Hij doet tekenen en wonderen en dat is het bewijs dat hij het God, dat hij namens God spreekt. En het met de apostel exact hetzelfde. En dat was met Paulus in de begintijd naar de Joden toe. Ook hetzelfde. Daarvoor waren ook die tekenen. Dus ja, ze weten het. En Nicodemus, die zei het toch ook, hè? Niemand kan deze tekenen doen. Wat zei hij daarna? Tenzij God met hem is. Hij ging s'nachts naar de Heer Jezus. En hij zegt tegen hem, Robbie, u doet tekenen die niemand kan doen, tenzij dat God met hem is. Dus zie je ook. Nicodemus wist het. Maar Nicodemus is anders. Want Nicodemus, die is gaan geloven. En die heeft samen met Jozef van Arimathea, heeft hij de Heer Jezus Christus van het kruis gehaald en in het graf gelegd. Ja. Dus ja, ze weten het. En daarom moet hij dus de profeet zijn. Maar wat doen ze? Ze roepen het volk op hem te doden. En zelfs Lazarus wilden ze ook nog doden. Ja? Ook later nog. Maar goed. We gaan naar vers 17. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid wordt, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. Weet je waarom ze dat doen? Dreigen. Dat ze hun mond gaan houden. Om ze angst in te boezemen. Zodat je je mond gaat houden. En dat is vaak zo, hè. Dat angst is wat ons tegenhoudt om toch te vertellen. Het is angst en jagen om ze te laten zwijgen. Maar het helpt niet, want kijk in vers 19 en 20. Of in vers 18. En als zij hen geroepen hadden, zeiden ze hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God uw lieden meer te horen dan God? Dus wij moeten de overheden altijd gehoorzamen. Maar dit is cruciaal. Als dit niet het ding is, dan gaan wij voor God. Ja? Dan gehoorzamen wij hem meer dan de tegenstanders. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan. Niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, welke dit teken ter genezing geschied was. Ja. Dus ja, je ziet het hier, hè. Ze kunnen niets tegenin brengen. Helemaal niks. En ze dreigen hun nog. En de volgende keer worden ze weer opgepakt. En dan geestelen ze zelfs. Ja. Maar en de keer daarna, dan wordt het de steniging met twee vaders. Je ziet hier, het wordt meer en meer en meer. En met de top zie je dat het met Stefanus een hoogtepunt bereikt. En dat Paulus dan tevoorschijn komt als de vervolger in zijn haat tegen Christus. Goed, nou ja, dus we hebben dit stuk behandeld nu. En dan gaan we de volgende keer met vers 23 verder. Maar je ziet hier dus dat ze voor de raad komen en dat, ja, dat de vervolging nu langzaamaan gaan beginnen. Ja, en nou, dan gaan we de volgende keer wel verder zien. Maar ja, sleutelvers is toch wel dat Petrus uiteindelijk zegt dat het recht, wat is het recht voor God? U lieden meer te horen dan God. Wij kunnen niet laten spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Ze zijn vervuld ze zijn helemaal vol van en ze kunnen niet aanlaten om daarvan te spreken. Zelfs al kost het hun leven. Nou, dat ook een voorbeeld voor ons mag zijn, ja. En dat is de Heer Jezus Christus geweest. Dat zijn zij geweest. En dat is voor ons natuurlijk de apostel Paulus. Ja? En dan zie je ook dat God ons ook sterkt. In alle omstandigheden. Ook in de vervolgingen. Want er worden veel gelovigen in deze wereld vervolgd. Ja? Het was toen zo. Maar Paulus zegt al: allen die God zaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En als je over nadenkt, even de situatie in de wereld, Aleppo, we zien natuurlijk van alles en nog wat. Het is vreselijk wat er gebeurt in de hele wereld. Nou, daar worden we mee geconfronteerd. Maar hoeveel leden van het lichaam van Christus gevangen zitten of vervolgd worden of in doodsangsten zitten. Dat zijn er heel wat, ja. Dat die ook in onze gebeden zijn. Weet je waarom? Gewoon omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is alles. Niks gedaan, hè. Dus dat is altijd zo. Maar gelukkig weten, we hebben een eeuwig huis in de hemel, ja. En dan is dit allemaal gelukkig, maar tijdelijk. En daar moeten we dankbaar voor zijn, dat we deze hoop hebben. Dat zullen we ook doen, Vader. We zijn u dankbaar voor alles wat u voor ons op het kruis gedaan hebt. Dat was toen de tijd, Vader, in het programma wat u had met het volk Israël en voor de wereld. En nu zijn we dankbaar, Vader, dat we deze boodschap van genade kennen. Christus naar de openbaring die vanmorgen heeft. Met geweldige evangelie waar het uiteindelijk om gaat, geloof. Geloven in wat u zegt, in uw woord, Vader. En het woord der verlossing is nu dat uw zoon is voor onze zondag door van het kruis en opgestaan. Dat is de boodschap van genade, Vader. En we zijn u daar dankbaar voor en ik bid ook dat het in ons leven naar voren mag komen, Vader. Maar dat wij ook die vrijmoedigheid zullen hebben, Vader. Om het aan mensen te vertellen, die geweldige boodschap. Zoals ook Johannes en Petrus dat deden, zoals we net lazen. Dat wij ook die drive mogen hebben, Vader. Zodat mensen van het geweldige evangelie kunnen horen. Vader, zo willen we dat vragen en danken. Alles in de naam van onze geliefde Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt dat jullie allemaal weer gekeken en geluisterd hebben. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. En weer gesterkt mogen worden. En ook weer meer inzicht hebben. En ook maar veel dankbaarheid mogen hebben voor wat God met ons voor heeft. Ik zou zeggen, allemaal tot de volgende keer. Eventueel misschien tot... Nee, zondag niet. Dan zitten we hier. Nou, Jaap dan wel. En Barry. Ja, zondag over de week. En tot ziens. En de groeten vanuit hier. Doei.